Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Paul Visser, dominee te Rotterdam. En we gaan het hebben over Pasen. Paul, welkom.
Ja. Ja. Mooi je hier te ontmoeten, Ad.
Ja, fijn dat je er weer bent. Ja. We zitten hier op Goede Vrijdag.
Ja.
We gaan ook deze uitzending eigenlijk meteen na de opname erop plaatsen. Het is me een eer en genoegen dat jij hier weer bent.
Nou, ik vind het ook mooi om hier te mogen zijn. En ja, voor de wat breder publiek het geheim van Goede Vrijdag en Pasen wat te ontvouwen.
Ja, want we hebben eerder natuurlijk een gesprek gehad onder de leiding van Jelle van Waardenwijk. Met betrekking tot kerst.
Ja.
Daar heb je ook goede reacties op ontvangen.
Ja.
Maar we zijn nu eigenlijk bij elkaar om misschien toch het belangrijkste feest van het christendom te bespreken.
Ja.
Want dat is Pasen toch?
Ja, zeker. Dat is ook voor mijzelf hoor. Kerst is natuurlijk mooi en dat roept ook al van alles op. Maar Goede Vrijdag is voor mij persoonlijk al jaar en dag het dieptepunt en hoogtepunt tegelijk. Ik heb altijd het idee van dit is de dag waarop er iets gebeurt wat niemand had bedacht. Maar wat wel geschiet en waardoor de wissels omgaan. Het kruis is niet voor niks natuurlijk het symbool van de christelijke kerk. Tegelijk het lege kruis.
Ja.
Dat is ook een beetje het verschil tussen de katholieken en de protestanten. Maar goed, daar komen we misschien nog wel op.
Ja.
Maar wel het kruis. En dan het lege kruis, dat laat ook zien, hij is opgestaan. Er is ook een nieuw begin. Dus het kruis is niet het einde. Het feit dat het kruis intussen leeg is, betekent ook dat we ergens doorheen zijn en ergens aan voorbij zijn. En dat dat in Christus een werkelijkheid is geworden. Ja. Dus ja, het is voor mij is het ook veel meer dan kerst.
Ja.
Ik vind kerst moet je altijd wat van maken, bijna. Maar op Goede Vrijdag, dan dient het zich aan.
Ja, nou we hebben met kerst ook gesproken natuurlijk ook over, laten we zeggen, de symbolische lading van het nieuwe leven dat zich aandient. Hè? Dus het licht dat schijnt in de duisternis.
Ja.
Hè? Maar met Pasen hebben we het eigenlijk over een beweging waarin het licht de duisternis ingaat.
Precies.
En precies, daar uiteindelijk ook weer uit weet op te staan. Zoals Johannes ook. Heeft het niet gegrepen. Hè?
Dat is de duisternis heeft het niet kunnen
grijpen. Precies, die heeft het niet kunnen grijpen.
Maar Jezus zegt natuurlijk wel, dit is het uur van de duisternis.
Ja.
Hè? Dus
ja,
voordat hij gevangen wordt genomen, Gethsemane. Dit is het uur van de macht van de duisternis. Dus die manifesteert zich ook ten volle op Goede Vrijdag.
Ja, laten we daar zo dieper ook op die existentiële strekkingen ingaan. Misschien toch eerst even de datering. Hè? Want met kerst hebben we natuurlijk daarover gehad. Ook dat moment is gekozen. 25, 26 december. Wat vermoedelijk toch niet het moment is geweest waarop Christus is geboren. Maar dat heeft alles te maken met ook andere, ook heidense tradities deels. Maar ook de terugkeer van het licht in de astronomische zin van het woord. Hè? De kortste dag is de 21ste.
Met winterfeest, de zonnewende.
Dus de wende. Iets vergelijkbaars hebben we wel met Pasen. In de zin dat het wordt ook volgens sinds Nicea, meen ik, gevierd. De zondag na de eerste volle maan in de lente.
Ja, maar dat is wel die verbinding met Pesach.
Ja, juist.
Dat is het grote verschil.
Daar wou ik naartoe.
Dat is het grote verschil. Van, het is dus heel duidelijk een Bijbelse verbinding die al in het Nieuwe Testament wordt gelegd.
Ja. Hè?
De Pascha of Pesach maaltijd. Dat is ook dan
uit de Joodse traditie natuurlijk.
Ja, helemaal uit de Joodse traditie van de Exodus.
Ja.
Het lam dat dan geslacht moest worden. Bloed volgens het verhaal. Van de deurpost gestreken werd. De engel van het gericht van de dood die aan jouw deur voorbij ging als het bloed aan die deurpost was gestreken. Dus die hele symboliek die keert eigenlijk terug in het avondmaal, zoals dat dan heet. Ja, dat is de Pesachmaaltijd die Jezus met zijn discipelen houdt, de avond voordat hij gevangen wordt genomen. En waarin hij eigenlijk al een voorschot zal nemen op wat er gebeuren gaat. Want hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie gebroken, dit is mijn bloed voor jullie vergoten. Dus het is, hij geeft een nieuwe invulling, maar het is tegelijk ook vervulling van de Exodus ooit.
Ja, en wat daar ook natuurlijk heel erg betekenisvol is, is dat Christus zelf het lam wordt.
Ja.
Hè? Dat er slachting wordt.
Maar dat is natuurlijk het geheim. Dus dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam.
Ja.
Ja, dat was ooit in die wereld van toen al een hele wonderlijke uitdrukking. Dat mensen dachten van, wordt daar het vlees van een mens en het bloed van een mens gegeten en gedronken. Maar Jezus geeft daar dus die symbolische betekenis aan, dat hij als het lam, het offerlam, en denk je ook aan profetieën uit het Oude Testament.
Abraham, hè?
Ik zal zelf in
God
lam
heeft, zal zichzelf een,
voorzien.
Ja.
Maar ook Jesaja 53. Wij dwaalden allen als schapen, maar de Heer heeft al ons dwalen, al onze ongerechtigheid hem aangerekend. En hij werd als een lam naar de slachtbank geleid.
Ja, ja.
Dus dat is, en dat komt later in Openbaringen ook weer terug. Dat Jezus dan wordt, in dat visioen wordt gezegd van hij staat als een lam, als geslacht voor de troon van God. Dus het geslachte lam, dat gaat de hele tijd aan mee. Maar intussen, ja, dat is natuurlijk ook weer apart. Daar zit de opstanding ook weer in. Dat hij staat als een geslacht lam. Dat kan natuurlijk niet.
Ja,
hè?
Ja, ik licht het er even uit. Omdat dat is, hè, wij lezen natuurlijk ook die Bijbel op een verschillende manier. We gaan er dadelijk ook dieper in op jouw ook existentieel theologische duiding. Ik vind hem kosmologisch ook interessant, omdat Christus wordt zowel met het lam verbonden als met de vis.
Ja.
Dat is de, en ook de christenen en de discipelen worden vissers. Dus het symbool van de echters.
Ja.
En Jezus Christus, Theos, Huos, Soter.
Ja.
Dus dat is de zoon van God, redder van mensen.
Ja.
Dat wordt ook de echters. Dat,
ja,
wordt dat is de vis.
Ja.
En nou is het wonderlijke. En ik weet niet of jij van die symbolische betekenis weet. Maar dat we, wanneer we van het voorjaar, van de winter overgaan in het voorjaar, dat dan de zon beweegt vanuit het zogenoemde teken, hè? Dus het dierenriem vissen beweegt naar ram. Dat is dus van vissen naar ram.
Dat weten, dat is dus, nee, dat is voor mij nieuw.
Maar wat nog bijzonderder is, is dat volgens de zogenoemde precessie, dat is eigenlijk de slinger die de aarde maakt, eigenlijk in dat is een periode van ongeveer 26.500 jaar, loopt die achterwaarts de dierenriem door. En dat betekent dat die van ram achterwaarts in deze periode, ook van de Grieken en de Romeinen, was eigenlijk het tijdperk rams, 2000 jaar, gaat naar 2000 jaar vissen.
Oh ja, dat heb ik wel eens van gehoord.
Dat is dus het tijdperk vissen. En dat Christus dus met die vissen wordt geassocieerd, heeft ook te maken met een wending eigenlijk in dat tijdperk. En of dat zo ooit door kerkvaders is bedacht of niet, doet er eigenlijk niet toe. Maar dat symbool van het einde van ram en de overgang naar vissen, dat gebeurt dus letterlijk ook in die periode. Dus we gaan over naar een nieuw tijdperk.
Ja.
En dat is denk ik wat in bij de Romeinen ook voelbaar wordt. Hè? Dat is Mars, eigenlijk een ramachtige teken.
Nou ja, weet je,
teken.
Ik moet even denken. Kijk, even twee dingen. Het beeld van de vis komt niet uit het Nieuwe Testament. Dat is de leeuw, de lam en het leeuw. Dat is dat zijn de Nieuwe Testament.
Ja, die worden verbonden. Hè?
Ja, ook, dus, en Ichthus is een belijdenis van de eerste Christen.
Precies, de eerste.
Dus die verbinden dat daar wel mee.
En we hebben wel de vissen dus mensen. Ook, ook in de symbool van,
nou,
het
breken
van brood en vissen.
Precies, dus dan doet die vis weer wel mee. Dus ze zijn er ook niet zomaar op gekomen. Maar er wordt niet een direct verband gelegd tussen het lam en de vis, zeg maar. Dus of Jezus als de vis, hè? Als de Ichthus.
Ja.
Hoewel het wel een heel vroeg christelijk symbool was, die Ichthus. Maar nog een ander ding, dat is wel interessant, en dat wordt wel een paar keer gezegd, ook in het Nieuwe Testament later. Paulus zegt het onder andere. En die was natuurlijk ook heel erg bekend en geschoold in de cultuur van toen. Dat zie je later in Athene ook, in de ontmoeting met de filosofen. Hij wist wel wat. En die zegt, in de volheid van de tijd is God gekomen. Dus Kairos hebben we het vorige keer over gehad. Hè? Dat is een tijd niet zomaar toevallig. Nee, op een bepaald bewust moment, uitgekozen moment, uitgelezen moment. Dus ik denk ook wel dat je kunt zeggen van... er was in die tijd ook van alles en nog wat was er gaande.
Ja, dat waren die barensnood. Hè?
Ja, dus het was ook een, ik zou bijna zeggen, iets van goede aarde.
Ja.
Waarin het zaad viel. Jezus die wel als graankorrel wordt vergeleken.
Ja.
Hè, dat hij als een graankorrel in de aarde valt. Maar het viel ook in die tijd in goede aarde. Het was de volheid van de tijd.
Het, het was een uitverzocht moment. Het vond ook weerklank, hè? De boodschap, om het zo maar te laten noemen.
Dat is,
maar goed, ik breng het even in, omdat het ook toch ook weer zo'n bijzondere overgang is. Mm-hmm. Ook het einde van de winter, het begin van het voorjaar, het nieuwe leven.
Ja.
Na de volle maan. En de maan is weer bij uitstek het symbool van... eigenlijk sterven en opstaan.
Ja.
Want iedere keer zie je de nieuwe maan, volle maan. Ja. Dus is het het cyclische.
En dan vergeleken ook met het Joodse oogstfeest. Dus dat speelt er ook in mee. Het Joodse oogstfeest. Dus de eersteling van de oogst die werd binnengebracht. De eersteling van het nieuwe leven.
Die
beloofde dus een verdere oogst. Maar de eersteling, en Jezus wordt ook als opgestaande... De eersteling genoemd.
Ja, en daar zie je ook dat motief. Ja, dat is mooi, ook met de vegetatietraditie. Omdat het dus is een verbinding met het zaad.
Ja.
Hè? Het zaad dat. En dan zie je ook, dat is een hele oude lijn ook. Dat het zaad al de eenheid vormt van leven en sterven.
Ja.
Omdat de koorn moet eigenlijk afsterven om nieuw leven te genereren.
Er dan groeit is meer dan wat er afsterft.
Ja, ja, precies.
Dus één dat graankorrel.
En
dat gebruikt Paulus ook als prachtig beeld later in 1 Korinthe 15. Komen we ook zo meteen nog, denk ik, op even. 1 Korinthe 15, belangrijk hoofdstuk. Maar dan zegt hij dus tegen mensen in Korinthe die echt niks van die opstanding moeten hebben, eigenlijk. Ook gelovigen die zich daar nog heel veel vragen bij hebben, laat ik het zo zeggen. Hè. Dus die, en dan zegt hij... zij zien hem een beetje als een dwaas, hè, dat hij in die opstanding gelooft, zegt Paulus. Die keert het om. Je bent zelf een dwaas. Want kijk nou eens naar de natuur. Zo vreemd is het niet, zegt hij dan.
Mm.
En dan gaat hij natuurlijk niet het helemaal vergelijken, maar hij zegt wel, er is een orde in de natuur, dat een graankorrel, die valt in de aarde, en dat kan van alles en nog wat zijn, maar dat wat eruit komt, is altijd veel meer dan wat er in de aarde ingaat. Dus... die wet van de
ook
natuur,
die beeldspraak
dus de wet van de natuur, de wet die in de schepping is gelegd. Het is niet zo raar dat God volgens datzelfde principe ook handelt in de dood en opstanding.
Je ziet het natuurlijk even los van de religieuze context. Zie je het natuurlijk ook wel bij, laten we zeggen, figuren die historisch tot de verbeelding spreken. Ja. Zelfs recent nog, hè, met een fortuin die wordt vermoord of een... De popmuzikanten die als Jim Morrison of Kurt Cobain die vroegtijdig tot hun einde komen, dat de kracht bijna groter wordt, gek genoeg, daarna. Maar wat mij pas een jaar of, ik denk misschien maar 10 jaar geleden, dat ik me pas voor het eerst heb gerealiseerd, is hoe intens die periode is geweest in Jeruzalem voor Christus. Ja. Dat is echt, dat is in een...
Die laatste week.
Die laatste week.
Ja.
Daar gebeurt ongelooflijk veel. Ik heb dat komt waarschijnlijk omdat wij vroeger de Bijbel lazen, dan lees je dan een stuk en dan. En dan realiseer je niet hoe dicht het op elkaar allemaal zit. Maar dat die, toch die jongen van het platteland, zo werd hij waarschijnlijk gezien.
Ja.
Die komt daar binnen.
Ja. Als een rabbi.
Ja.
En die komt dus op een ezel. En die ezel die was bekend. Die kwam uit Zacharia. De profetie van Zacharia. Uw koning zal komen. Dat is de gezalfde. Dat is, is de Messias. Die komt op een ezelsveulen. En het feit dat Jezus zo Jeruzalem inkomt. En wordt onthaald. Want er zijn mensen die dat geweten hebben, die daarop anticiperen door takken van de bomen te rukken, door hun kleden op de weg te spreiden. Dus,
ja, de bekende palmzondag.
Ja, hè? Ja dus het heeft iets gaande gemaakt van mensen hebben geweten van die profetieën. De mensen kenden de schriften beter dan nu.
Ja.
Hè? Dus ze wisten van wat hier gebeurt. Jezus die nog nooit op een ezel gereden had, voor zover wij weten, mm-hmm. die nu ineens heel bewust op deze manier Jeruzalem in gaat, vanaf de Olijfberg. En dat is natuurlijk ook, behalve dat het een vervulling is van de profetie, dat is ook zo'n ongelooflijke provocatie geweest.
Ja, absoluut. Dat heb ik me dus ook eigenlijk pas heel erg gerealiseerd.
En dan ontstaat er dus een gigaconflict.
Ja, want misschien toch Paul, voor de wat minder bijbelvaste kijker. Israël was op dat moment eigenlijk een provincie, of wat was het van de Joden?
Het was een provincie in het Romeinse Rijk.
In het Romeinse Rijk. Maar het was een lastige provincie. Verzet vanuit de Joodse bevolking.
Ja.
Die dus ook eigenlijk een heilsverwachtingen hadden, ook die heel werelds waren. Ja. Want er komt een redder,
ja, een Messias.
Een Messias die ons gaat bevrijden van de Romeinen.
Ja, en van de Romeinen en die wereldwijd gaat regeren. Ja. Dat was een verwachting en dat was ook natuurlijk wel de angst van Herodes al bij de geboorte van Jezus.
Precies, waar we het vorige keer ook over gehad hebben. Dus dat was dat hele onrustige klimaat.
Ja.
En waarin uiteindelijk Christus dan toch als een een soort van held, op wat voor manier dan ook, in Jeruzalem wordt binnengehaald.
Ja. Nou ja, weet je, ik denk dat het ook het lastige was. Nee, laat ik het anders zeggen. Jezus heeft steeds, als mensen hem als Christus wilden uitroepen, dus als gezalfde, als Messias, heeft hij gezegd, hou je mond. Dus hij wilde dat niet. Hij wilde dat dat niet bekend zou worden. Er zijn verschillende momenten in het evangelie dat hij dat... Wij zouden zeggen, nou, maar dat laat je toch gewoon voor je uitbazuinen. Nee, want hij weet, als ik dat te overduidelijk bekend maak, als ik me zo, zeg maar, laat zien en manifesteer, dan is het ook gedaan.
Tegelijkertijd, hij komt Jeruzalem binnen. En wordt daar echt met alle eerbetoon onthaald.
Ja.
Hè? Dus,
maar er komt gelijk verzet. Ze gaan gelijk vergaderen om hem te doden.
De schriftgeleerden die zien dat met argusogen.
Ja,
maar hij gaat ook naar de tempel.
Ja, en dan gaat hij schoon schip maken.
En ik heb wel me later gerealiseerd hier vraag je toch ook om problemen.
Ja, nou, dat doet hij ook. Maar hij stuurt, laat ik zo zeggen, hij neemt geen blad meer voor de mond. Hij onthult zichzelf.
Ja.
Dus hij is daarvoor, heeft hij wonderen gedaan. Hij heeft mensen verrast. Hij heeft bezetenen verlost van demonen. Ja. Hij heeft de zonde vergeven van mensen.
Dood opgewekt zelf.
Van alles.
Ja.
En er is de hele tijd zoiets van, we krijgen er geen vat op. Is hij het nou wel of is hij het... Is die het nu niet? En hij geeft zelf ook daar geen onomwonden antwoord op. Hij laat ze raden, als het ware. Ze kunnen wel aan hem zien van in hem is het koninkrijk van God nabij gekomen. Er breekt heil door. Maar ze krijgen op hemzelf geen vat. En met dat hij die intocht doet op die ezel, laat hij eigenlijk weten, ik ben het.
Mm-hmm.
Ik ben het. En nou, dat is natuurlijk een, wat ik net al zei, een provocatie van je welste. Want... En dan kan hij ook niet meer terug. En dan gaat hij ook door. Dus hij gaat na die intocht, wat gaat hij dan doen? Hij gaat naar de tempel. Om als eerste in die tempel, het huis van zijn vader, zoals hij dat noemt, schoon schip te maken. Want het is een huis van handelaren geworden.
Ja.
En het mooie is trouwens...
Ja, mammon. Maar geld regeert daar.
Daar op de voorhof, er was dus een hele handel in offerdieren en moest je geld wisselen voor tempelbelasting. Het mooie is wel dat die voorhof, die was bedoeld voor de heidenen. Dat iedereen, de hele wereld erin kon.
Mm-hmm.
En die voorhof is nu, wordt helemaal gevuld met allemaal kraampjes, hè, en geldwisselkantoren en noem maar op. En dat hij die eruit jaagt om zo weer, als het ware, zeg maar, ruimte te scheppen dat de wereld daar binnen kan komen.
Maar goed, wat je er tegelijkertijd in leest, is natuurlijk de gevestigde religie van dat moment is gecorrumpeerd.
Dus
dat is daar laten we zeggen, de schriftgeleerden die spannen samen met de wereldse machten.
Precies, dat sowieso. De Caiaphas die spande samen met de Romeinse overheid. Dat waren de twee handen op één buik. Die hielden die konden elkaar niet lucht of zien.
Komt daarbij. En Christus die manifesteert zich daar. En dan eigenlijk voor het eerst.
Maar hij manifesteert.
Voor zover ik me kan herinneren. Wat wij zouden noemen gewelddadig.
Ja,
hij slaat ze met een zweep eruit.
Heel radicaal. Heel radicaal.
Hij heeft niet verzocht.
Nee, hij is heel radicaal. Er is geen passage in de Bijbel waar hij dat doet. Nee, maar dat is dus iets van de radicaliteit van de Messias, waar Johannes de Doper het al over had gehad. Hij komt met de wan in zijn hand om zijn dorstvloer te doorzuiveren, staat er dan. Hè. Dat is natuurlijk niet niks. Met de wan om al het kaf van het koren te scheiden. Dus, en daar zie je hier iets van. Hij houdt zich nu niet meer in.
Nee.
Hij laat nu zien van alles wat onrecht is. En dat begint in de tempel. Daar begint hij eerst gewoon schip te maken. Dus niet in de wereld. Nee. Maar gewoon in de tempel. Het huis van zijn vader. Het centrum. En dat vind ik ook mooi dat hij daar begint. Hè, dus als Jezus al ergens begint met gericht te oefenen, is het in de kerk, zou je kunnen zeggen.
Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk echt. Want wat later keert natuurlijk ook. We gaan we zo nog naartoe. Wanneer die wordt aangehouden. Mm. Hè, dus in Gethsemane. Maar dan. Slaat een van de discipelen het oor af. Hè, bewaker of soldaat. Ja. En die...
Van Malchus. Dus de enige naam die we hebben.
Okay,
van Malchus, ja. Ja.
En maar daar brengt Christus dat oor terug. Hè?
Ja.
Maar hij tempert eigenlijk ook zijn discipelen.
Ja.
Dus het is geen verzet tegen de Romeinen. Maar het enige geweld dat hij laat zien is eigenlijk binnen de kerk zelf.
En daar stelt hij het onrecht aan de kaak. Dat ze er een roverschool van hebben gemaakt. Zegt hij, jullie hebben een roverschool van het huis van mijn vader.
Dus het is geen bevrijdingsprediker in die zin.
En het is een huis van. Nee. Het is, dat is nog even goed om dat even te zeggen. Het is een huis van gebed, zegt hij dan.
Ja.
En wat stond er in Jesaja? Dat de tempel een huis van gebed zal zijn voor alle volkeren. Dus wat Jezus hier doet, is hun eigen privileges heel kritisch aan de kaak stellen. Door die hele handel eruit te slaan en die voorhof weer tot een ruimte te laten zijn waar bij wijze van spreken alle volkeren terecht kunnen, zodat het een huis van gebed kan zijn. Dus wat Jezus laat zien is ook, en dat is mooi dat je dat aanhaalt van dat gebeurde in Gethsemane, Jezus is niet tegen de Romeinen. Mm. Jezus is ook niet tegen Pilatus.
Nee, dat zit ook in verschillende vergelijkingen. Hè? Jezus is niet van deze
precies,
wereld.
Hij laat zien van begint met schoon schip te maken onder de Joden, zodat die weer hun plek zouden kunnen innemen te midden van de volkeren. En hij gaat daarin voorop. En is dus op geen enkele manier erop uit om de Romeinen, eruit te jagen, maar de Messias voor alle volkeren te zijn. Dat zie je door dat hele verhaal heen. En later, bij de kruisiging gebeurde er twee dingen. Er komen twee mensen tot geloof.
Ja,
op die Goede Vrijdag. Dat is een crimineel, een moordenaar.
Ja, die aan het kruis hangt.
Die beter gekruisigd wordt.
Ja, dus
dat is wel een Jood van, die eigenlijk niet het beste voorbeeld is. En de hoofdman, de legeraanvoerder, de hoofdman die de kruisiging moest leiden, die tot ontdekking komt als Jezus de geest geeft en dan komt er iets van een aardbeving, de aarde schudt en trilt. En die hoofdman die weet als Romein, dit betekent wat. Dus er is een teken in de natuur, wat ook iets over het kosmologische aspect van de dood van Jezus zegt.
Ja.
Maar wat die hoofdman doet zeggen, waarachtig, hij was Gods zoon. Terwijl hij daarvoor natuurlijk gewoon honend en smalend hem aan een kruis geslagen heeft, bij wijze van spreken. Dus een Jood en een Romein, die komen tot geloof op die Goede Vrijdag. Als een teken, denk ik, dat die kruisiging een breed bereik wil hebben.
Ja. Laten we stap voor stap toch het proces doorlopen, inclusief het avondmaal waar wij net over had. Is dat diezelfde avond geweest na dat de is... tempelreiniging?
Nee, de intocht is dus op de vrijdag voor de laatste Shabbat, dus een week voor Goede Vrijdag, zeg maar. Hè? Dus, en dan hij gaat gelijk, dan als hij die intocht heeft gehouden, gaat hij naar de tempel toe.
Ja.
En daar vindt dan die tempelreiniging plaats. Nou, dan zie je dat, hij dan dus ook het verzet oproept van...
Ja, dat is het eigenlijk duidelijk. Als je dat ook tot je door laat dringen, dan denk je, ja, nu
ga je
een grens over.
Ja, en
hij roept nu echt...
En hij gaat bewust de grens over, want hij heeft tot drie keer toe, tot drie keer toe, alle evangelie geven dat, een soort aankondiging gedaan. Ik ga naar Jeruzalem en dan zal ik overgeleverd worden in de handen van overpriesters en schriftgeleerden. Ik zal door iedereen gehaat worden. De zoon des mensen zal worden gekruisigd en gedood. En de derde dag opstaan. Dus je krijgt dan die herhaalde aankondiging. En hij gaat dus bewust die weg.
Zeg je daarmee dat hij deze kracht heeft opgezocht? Dus
ja.
Door
hij heeft de confrontatie. Ja, hij heeft de confrontatie opgezocht. Hij laat zien dat hij als de gezonde Messias die... He, die, dat hij dus, wat we net zeiden, dat het schoon schip maakt, maar dat hij daarmee ook...
Hij wist wat hem daarmee te wachten
stond. Als God zich echt openbaart, heb ik wel eens gezegd, op de wereld, dan heeft hij een probleem.
Ja.
Want we willen God best voor zover het ons uitkomt, maar als hij zich echt openbaart. En dat is ook de vervulling van de schriften. Hè? Dus,
dat is het ook Dostojevski met de grote inquisiteur.
Ja. Nee, dat is echt
waar. Maar als Jezus nu terugkwam op aarde...
Gaat hij weer dood. Daarom, nou ja, daar zouden we nog heel lang over door kunnen praten. Ook naar de opstanding. Ook hoe die dan verschijnt. Mm. Het hele Oude Testament is een boek waarin God geen voet meer aan de grond krijgt. Zelfs niet in Israël. Daarom is het een boek waarin die profeten voortdurend erachterheen zitten. Wat uiteindelijk echt op het randje afgaat in de ballingschap. Dat God zegt, ik ben er klaar mee. Dan moet het maar op een scheiding uitlopen. Dan moet het maar uit zijn tussen jullie en mij. En Israël belandt in de ballingschap, in Babel, waar ooit Abraham vandaan was geroepen. Dus het is, en dat het dan toch doorgaat, het is eigenlijk door de scheiding heen dat er toch een nieuw begin komt. Maar ook daarna blijft hangen en wurgen, duwen en trekken en het schiet niet op. Dus ik heb wel eens gezegd, de Bijbel is een goddeloos boek. Mm-hmm. Dat wil zeggen, God krijgt geen voet meer aan de grond. God is, die trekt altijd een kortste eind. En als Jezus zich hier bekend maakt, als de van God gezondene, als de beloofde Messias, dan komt alles in verzet. Dus zegt Jezus dus ook op die laatste avond, dan is het uur van de duisternis, dan openbaart zich het verzet. Want wij willen wel iets van God op onze voorwaarden, maar dat hij zo optreedt en ons het over ons voor het zeggen zou hebben en krijgen, met alle zegen die erin zit overigens, dat roept op de een of andere manier zoveel verzet op dat je dat hier ook ziet gebeuren. Dus in plaats dat hij wordt ingehaald met Hosanna, maar dat is van hele korte duur.
Maar ja, zelfs zijn eigen discipel Judas is ergens ook teleurgesteld.
Ja, en dan moet je weten dat die Judas, dat was de enige Judeër. Die andere 11 jongens die kwamen uit Galilea.
Ja.
En Judas is waarschijnlijk een vrij intelligente persoon geweest. Hij had ook niet voor niks de beurs. En je kunt van Judas, kijk, geen mens zal zijn kind natuurlijk Judas noemen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zijn kind Judas noemt.
Maar Judas was een bijzondere stam.
Ja, dus die Judas die heeft natuurlijk een hele slechte naam gekregen. Maar dat was op het eerste gehoor misschien wel een van de allerbeste discipelen. Mm. Hij kwam uit Judea of uit Juda.
Ja.
Daar komt zijn naam vandaan. En waarschijnlijk wat intelligenter, opgegroeid in de omgeving van Jeruzalem. En die denkt op een gegeven moment, ja, maar ik ga dit niet langer mee.
Want de Judaïsche Jodendom, daar komen toch ook de priesters
van? Nee, ja, die komen uit, ja, maar dan uit de stam van Levi.
Oké. Okay.
Die komen uit de stam van Levi. Ja. Maar, zeg maar, Juda is wel de stam waar de Messias uit voortkomt.
Oké.
Dat is de, dus ja. Die, eigenlijk was het een discipel die echt niet een van de minsten was. Het was niet bij voorbaat de gemeenerik. Zo wordt hij natuurlijk vaak afgebeeld. De gemeenerik en vals. En, maar hij ziet in, hij voelt ook het verzet in Jeruzalem. Hij voelt dat beter aan dan wie ook maar. En hij denkt, jongens, dit is een verloren zaak. Ik moet voordat die Jezus wordt overgeleverd, moet ik wel aan de goede kant van de streep staan. Ik wil niet bij de verliezende partij horen.
Ja. Dus, opportunistisch eigenlijk.
Opportunistisch. Ja.
Maar was het ook niet de ontgoocheling die
ook
bij hem, dat hij gedacht had van,
absoluut.
Christus gaat nu.
Hij gaat mee tot het moment dat hij merkt van dit wordt zijn ondergang.
Ja.
Dus hij gaat nog mee met die intocht. Die ziet er nog bij. Hij gaat ook nog mee in dat verhaal van die tempelreiniging. En dan staat er pas daarna.
Ja, zou hij gehoopt hebben dat Christus toch de revolutionair was?
Ja. En toch
dat
degene
een
die
aanhanger was voor de omwenteling.
Die de grote ommekeer zou brengen. En dan voelt hij dat het anders gaat lopen. En dan staat er dus, en Jezus die zegt ook, van de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd. En dan zegt Judas, dan staat er in het Matthäus-evangelie, staat in ieder geval op deze manier beschreven, dat hij dan aanklopt bij de overpriesters en zegt, wat wilt u me geven als ik hem aan u overleef?
Ja,
hij wil helemaal naar de andere kant, dus het wordt een overloper.
Het is natuurlijk ook archetypisch. Ik bedoel, dit is natuurlijk even in het klein, wat natuurlijk in leven zo kan gebeuren.
Ja,
en we zijn natuurlijk niet, we stellen ons niet op hetzelfde plan als Christus. Maar het idee van de verrader of de Judas, of degene die jou, omdat die.
Als je dus ergens in hebt geloofd.
Ja.
En het blijkt dus de totaal andere kant op te gaan. En je denkt, jongens, dit is een verloren zaak.
Ja.
Ja, dus hij dat, vanuit zijn perspectief is dat het beste wat hij kan doen. En dat die andere 11 die uit Galilea komen, die ook niet de slimste waren, om het zo maar te zeggen, dat die er nog in geloven, dat moeten zij weten. Maar hij wil op tijd ertussenuit.
Ja. Ja, we waren bij de binnenkomst van Christus in Jeruzalem, de tempelreiniging. En dan uiteindelijk naar het laatste avondmaal.
Ja, er gebeuren natuurlijk nog een aantal dingen.
Zeker,
die week,
maar dus hoe.
Maar dat is
een
periode van een week.
Ja.
En Jezus, die heeft dus daar bewust nogmaals op aangestuurd. En dan ook dus heel bewust dat. Pesachmaaltijd. Dus hij reserveert een zaal, hij houdt wel de regie.
Maar misschien toch om even dat beeld te krijgen, een paar iconische gebeurtenissen gedurende die week. Dus kun je er een paar noemen? Dus na de tempelreiniging. Is het
Ja, dat zou ik even. Dat, daar ben ik niet zo. Dat, want ik heb er meer op die opstand.
Oké.
Dus ja, dat ben ik nu niet. Nou ja, hij vertelt nog wel een aantal dingen over het einde van de tijden. Volgens de verschillende evangeliën zijn er wel een paar gesprekken over apocalyptische gebeurtenissen. Maar dat zal ik verder voeren om dat allemaal nu uit de doek te doen.
Maar je kan zeggen dat dit is natuurlijk moet gedurende die week wel de atmosfeer zijn geweest. Ook dat die. Dat hij voelt natuurlijk dat die krachten om hem heen zich aan het verzamelen zijn.
Die zijn zich aan het verzamelen.
Hij heeft waarschijnlijk ook de veranderende blik in de ogen van Judas gezien.
Ja, hij heeft het.
Want hij spreekt hem.
Hij spreekt hem op aan. En dat wilde ik net ook zeggen. Als hij dus dan er moet een ruimte zijn om die Pesachmaaltijd te vieren.
Ja. Dat is eigenlijk het traditionele feest. Hè?
Ja, het aparte is dat hij wel de regie houdt. Hij zegt niet waar die maaltijd wordt gehouden. Want, zegt Judas, hij weet, Judas wil hem overleveren. Nou, dat kun je het beste zo veel mogelijk achter gesloten deuren doen. En zo min mogelijk opvallend. Dat verzeelde ook geen ruil. Dus hij wil die Pesachmaaltijd nog met zijn leerlingen.
Wat voor maaltijd is dat? Hoe ziet dat eruit bij de Joden?
Dat is nog altijd. Dat is één keer per jaar. Pascha, dan is de bedoeling dat er de uittocht wordt herdacht.
Ja.
Het bittere kruid wordt gegeten. Het brood wordt gebroken. De beker die gaat dan rond. Het vlees wordt gegeten als een herinnering aan het lam dat destijds werd geslacht. De vader vertelt aan de kinderen het verhaal.
Is dat ook op het ongezuurde
brood? Ja, ongezuurde
brood. Hè?
Ja, ja. Dus er wordt alles wordt ook zeg maar, gereinigd. Ongezuurd brood kan niet schimmelen
ja.
als teken voor de tocht die je door de woestijn moet gaan maken. Dus de Pesachmaaltijd is nog altijd een heel belangrijke maaltijd.
En ja, Jezus, dat verwijst dus naar de uittocht uit Egypte of de Exodus.
Ja, en het feit dat Jezus zijn weg die hij nu gaat hiermee verbindt, is natuurlijk veelzeggend.
Ja.
Dus het gaat over gericht, over verlossing uit de machten. Het gaat over bevrijding, uittocht. Er wordt iets doorbroken.
Nou ja, wat natuurlijk in de uittocht ook zit, dat is natuurlijk ook eigenlijk ook de crisis rond het geloof zelf. Hè?
Ja,
zeker. Het is de, ik bedoel, je ziet natuurlijk ook dat op een gegeven moment de Joden gedurende de gang door de woestijn ook eigenlijk de hoop verliezen. Hè? Dat ze ook rond het gouden kalf weer gaan dansen.
Ja,
dat
en misschien nog wel eerder, hè, van in Egypte, ze hebben ruim vier eeuwen in Egypte gezeten. Van dat geloof was niet zoveel meer over. Dus ze worden als het ware uitgeleid en dan moeten ze opnieuw gaan wandelen, gaan leren wandelen met God. Dus er komt bevrijding uit die werkelijkheid waarin ze ten dode gedoemd zijn eigenlijk. De farao heeft besloten dat alle jongetjes in de Nijl gegooid moeten worden. Dus dan gaan ze als eerste gaan ze naar de Horeb, naar de Sinaï. Dat is om daar dus in het verbond, het verbond wat God daar dan sluit, de decaloog, 10 geboden, maar veel meer dan dat. Je zou het als een soort huwelijkssluiting kunnen noemen. God die trouwt met zijn volk om van nu af aan opnieuw met hen te wandelen. En dat is nog een hele klus, ook om hen dan weer.
Maar je zou kunnen zeggen dat herhaalt Christus op een bepaalde manier?
Ik denk dat je kunt zeggen dat de dood en opstanding, en dan kom je eigenlijk bij het hele geheim waar het Nieuwe Testament het over heeft. Het oude bestaan gaat in de kruisiging van Jezus de dood in. Dus hij neemt ons bestaan als het ware op zich. Niet als het ware, hij neemt het op zich. Hij draagt het als het lam of als de slaaf, staat er later. En in de kruisiging wordt er, daar gebeurt iets, daar moet je nooit, daar moet je nooit gewoontjes over praten. Want er gebeurt iets wat niet te bevatten is. En Paulus noemde het later, God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen.
Ja, ja.
Als er gericht wordt geoefend over het kwaad, dan treft het God zelf. En dat is de liefde. Dus het is niet moet God, is wel eens gezegd, hè, moet God bloed zien voordat hij kan vergeven? Nou, het is een banale uitleg van het evangelie, zou ik bijna willen zeggen. Want als er gericht komt over het kwaad, en het kwaad moet vergolden worden op de een of andere manier, dat is niet zo'n rare gedachte, dat is een hele redelijke, rechtvaardige gedachte. Dus, maar als het vergolden wordt, dan wordt het vergolden aan Jezus. Dus God die vergeldt het aan zichzelf. Dus het is ook een gebeuren tussen de Vader en de Zoon. Zo wordt het ook later genoemd. Hè? Tussen God en Jezus. En daar gebeurt iets waar wij wel bij zijn en helemaal niet meer bij betrokken zijn. Daar gebeurt iets, maar het komt ons ten goede. En dat belooft een nieuw begin, opstanding en leven. De Geest die dan komt. Ja. Nou, en dan komt er dus een van daaruit.
Laten we toch even, Paul, nog even die stap terug. Dus we krijgen het laatste avondmaal.
Ja.
Christus die breekt daar ook weer het brood.
Breekt het brood.
Dus dat is,
deelt het uit.
Dat is natuurlijk ook het brood des levens. Dus wordt ook wel verbonden soms. Hè, dat, waarom is dat brood nou? Brood wordt eigenlijk traditioneel ook wel gezien als dat wat de vijf elementen in zich verenigt. Aarde, water, vuur en lucht. En vormt dus een soort ether vormt eigenlijk...
Een bron van leven.
Eigenlijk ja. De harmonie van het leven zelf, ja. Dus het lichaam.
En de wijn als teken van de vreugde, van de...
Ja.
Dus dat hoort ook helemaal bij, hè? De wijn als... Dus het is ook, dat is ook mooi natuurlijk van...
Maar bloed is natuurlijk ook het leven. Hè?
Bloed is ook het leven. Ja. Dus dit is mijn bloed. Dus de hele symboliek daarvan, ook het mooie is natuurlijk, maar dat, ja... het gaat nooit alleen maar over je ziel. Het hele bestaan is er bij je betrokken. Hè? Dus het is ook in die elementen van brood en wijn.
Maar goed, dat laatste avondmaal, dat heeft natuurlijk al die zwaarte. Dat is waar we nu zitten eigenlijk. Hè? Wat we met de Goede Vrijdag ook...
Wordt gevopt op Witte Donderdag.
Sterft Christus. Ja. Dus dat heeft gisteren eigenlijk plaatsgevonden. Ja. Hè? Dus op de Witte Donderdag. En vervolgens, dan krijg je toch... De ansenering wordt steeds dramatischer. Ja. Gaan ze gezamenlijk naar
die hof.
Gethsemane. Ja.
Nou, dus eerst geeft Jezus dus aan die tafel... Hij geeft dus een totale nieuwe duiding. Wel in lijn met de Exodus, maar een echte nieuwe duiding. Hij betrekt die Pesachmaaltijd op zichzelf... Hij zegt daarbij, ik heb heel erg verlangd om dit met jullie te delen. Mm. Dus hij onthult zich of openbaart zich niet alleen in Jeruzalem.
Maar ook aan hen.
Ook aan hen, meer dan ooit. Hij zegt daar ook van, ik heb jullie mijn vrienden genoemd en ik heb geen geheimen meer voor jullie. Ik vertel het nu tot op de bodem. Maar zij kunnen dat ook nog niet helemaal vatten. Nou, dan gaat hij met hen naar de Hof van Gethsemane. En dan krijg je natuurlijk die beroemde passage van het gebed van Jezus. Tot drie keer toe, Vader, laat deze drinkbeker
aan mij voorbij gaan. Ja.
Dus hij weet, ik moet die weg nu gaan. Hij is heel bewust naar Jeruzalem gegaan en hij weet, nu komt het erop aan. En dat is ook weer het hele krachtige van dat verhaal. Hij loopt daar dus niet als de superheld. Ik ga dat kruis wel even dragen, hè. Dus dat is het evangelie totaal vreemd, dat soort. Tegelijk, hij geeft zich aan iets over wat te dramatisch, te erg voor woorden is.
Ik heb zelf wel eens gedacht ook, ook wanneer je... Hè, want dit, hoe die, zeg maar die hele weg naar dat kruis eigenlijk wordt geschetst tot en met de kruisdood toe. Krijg je toch de hele diepe ervaring van verraad en verlatenheid. Dus het is ook, want terwijl Christus aan het bidden is, hè, Vader...
Vallen de discipelen in slaap.
Vallen de discipelen in slaap.
Tot drie keer toe.
Hè, dus dat is ook... Dus wat wordt er nou in uitgedrukt? Ja. Dat een mens, of in dit geval Christus, moet ik zeggen, maar dat hij dus volledig op zichzelf wordt teruggeworpen.
Totaal alleen. Hij gaat dus...
Maar is dat uiteindelijk ook niet waar het bij de dood op aankomt?
Ja.
Is dat ook niet in ultieme zin wat in de stervensnood gebeurt?
Ja. Absoluut. Dat
met het verschil. En dus dat je niet meer aan een mens kan vasthouden.
Ja. Alleen het verschil is hier, denk ik, en dat is het unieke natuurlijk van die weg. Het is niet voor niks dat dat we het erover hebben. Aan de ene kant is er allerlei overeenkomst. Van je moet alles loslaten, zelfs je meest bekende.
Ja.
Er zijn ook psalmen die worden aangehaald in de evangeliën die dat proces verwoorden. Hè? Dat is door iedereen verlaten of soms door iedereen verraden. Ja. Degene met wie ik brood deelde, die heeft de hand tegen me opgeheven. Staat er bijvoorbeeld in Psalm 41. Nou, en zo zijn er veel meer voorbeelden. Dus in Christus wordt dat op een bepaalde ultieme manier vervuld. En tegelijk is het een weg die hij bewust hier gaat. Dus het is... ook de weg van, hier kan niemand meer in mee. En hier hoeft ook niemand meer in mee. Die discipelen die zijn op afstand. Die vallen in slaap. Die vallen gewoon af. En hij zegt aan het eind, slaap maar
door. Terwijl Christus bloed zweet.
Ja. Dat is dus, maar hij zegt dus aan het eind, dus, als hij dus ertoe bereid is. Hij moet dus ook door een soort weerstand heen om deze weg te gaan. Want hij weet als geen ander dat hier een soort ultiem offer wordt gevraagd. Hij zegt dan tegen zijn discipelen, slapen jullie maar door. Nou, dan staan ze dus wel op als ze dus gewoon mogen doorslapen. Dan staan ze nog even op. Ze doen nog even mee. Vervolgens dan staan ze allemaal op de vlucht. Dus
Ik heb, Paul, dat is, ik vind het zelfs meer een van de meest aangrijpende stukken uit het evangelie. Dus deze hele laatste fase, dus van de Witte Donderdag naar de Goede Vrijdag. Dus met dat motief van verraad, verlatenheid, als een hele belangrijke... Ja. Wat uiteindelijk, wat ik mij op een goed moment wel eens heb afgevraagd, als we spreken over de menswording van God, is dan die duisternis niet uiteindelijk bij Christus ook zijn eigen vertwijfeling, dat die eigenlijk ook niet meer de zekerheid had. Ergens nog wel, maar ook weer niet, want... Kijk, als je zegt van ja, ik ga dood en dan sta ik natuurlijk weer op.
Nee, zo werkt het niet.
Dan zeg je, nou ja, dan wordt het een operatie.
Ja, dan is het gewoon een spel. Dan is het gewoon een toneelspel.
Het is
heel radicaal. Want Jezus, er staat ook ergens van, hij is bedroefd tot de dood.
Ja.
En hij... Kijk, als hij echt het paaslam is... En hij geeft zich op deze wijze... En heeft het over die beker, hè? Dat is volgens het Oude Testament de beker van gericht, van toorn, van oordeel. Dan is het voorbij, dan is het uit, over. Hij, en dat is natuurlijk het ultieme wat daar gebeurt en wat later, waar het Oude Testament al op voorsorteert, maar wat het Nieuwe Testament dan verder uitwerkt, en dat gebeurt hier, dat is dat op Goede Vrijdag iets vergolden wordt... wat alle vergelding te boven gaat. Het kwaad, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Nou ja, het is een zin die ik zeg, maar die ik natuurlijk helemaal niet kan bevatten. Wat is dat, de zonde der wereld? Dat is al het kwaad bij elkaar, alle onrecht, alle verkrachtingen, alle moorden, alles wat we elkaar aandoen in het groot en het klein, al dat... Kwaad, dat is die beker, die krijg je het te drinken. En Jezus heeft iets gevoeld van, als zoon van de Vader, zeg ik dan. Ik moet iets doen wat gewoon mens onmogelijk is. Dus het is mens onmogelijk, maar hij is daar gewoon ook als een mens die weg gaat. En dus de vertwijfeling, ik denk dat je zeker kunt zeggen van vertwijfeling in de zin van... Als hij bidt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan is het van, ik kom hier nooit meer uit. Ik ga hierin onder en ik kom hier nooit meer uit. Dat is hetzelfde als de schreeuw aan het kruis. Waarom verlaat u mij?
Precies, want dat is eigenlijk... Hè, dus die woorden aan het kruis... waarom hebt gij mij verlaten? Ja. Dus daar komt nog een keer. Dus niet alleen Judas, niet alleen zijn discipelen.
God zelf.
Maar God zelf die hem verlaten heeft.
En dat is niet... Dat kun je niet wegredeneren met weet ik wat. Dat is een intense werkelijkheid. Dat is verlatenheid waarbij je alleen ook maar verlatenheid overhoudt. Ik heb wel eens gezegd in een preek...
Dat is de totale afgrond.
Het enige wat dan overblijft is dat Jezus niet roept, God, waarom verlaat u mij, maar mijn God. Dus er is midden in die totale afgrond, midden in die volslagen duisternis, dat wordt ook wel vergeleken met de nederdaling in de hel, hè? Dus later in de geloofsbelijdenis, is hij degene die zich... er doorheen geloofd heeft als een Job die zegt, mijn God. Job zegt in het dieptepunt van zijn lijden, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dus dat is niet meer van, je kunt het niet meer bekijken. Het enige wat je nog kunt zeggen, mijn God, Nou ja, zoals we dat ook, zoals mensen dat wel eens herkennen, in de diepste diepte waarin ze verzeild raken. Dus in die afgrond waarin je alle geloof verliest, het feit dat Jezus daar roept,
ja.
Dat is het.
Ja, nou ja, dus, ik heb
het geloof, want ja. hij vervloekt God niet.
Nee, dat is het. Hè. Dat is ook in Gethsemane, maar niet mijn wil, maar uw
precies,
wil.
Precies, dus het is hè? geen vervloeken, maar het is wel de diepste vertwijfeling.
Ja, maar het is...
En in de diepste vertwijfeling iets van, geloof, maar geen afgerond geloof. Geloof als een schreeuw.
Maar misschien ook geloof als een overgave.
Ook dat. Nee, ook dus, dat. Dus, het is nu aan u. Dus, ja. Het is nu aan u.
Dus en dat is natuurlijk, denk ik, voor zover je dat enigszins dus existentieel kunt hernemen, is het natuurlijk ook het moment in mensenlevens waarin ze ook niet meer...
Je verliest je aan God.
Ja, dus niet meer eigenlijk pretenderen dat ze het zelf nog in de hand hebben en kunnen redden, maar zich overgeven.
Ja, en dat zie je ook natuurlijk...
En dat is op een bepaalde manier ook de kern van geloof natuurlijk, de overgave.
Ja. Top. Ja, zeker. Nee, dus dat komt daar ook in tot uiting. Dus Jezus heet ergens anders de overste leidsman en voleinder. Dat zijn wat oude woorden, maar je zou kunnen zeggen, hij is degene die het geloof geloofd heeft als geen ander. Door de hel heen, door de verlatenheid heen, door de diepste vertwijfeling heen, heeft hij geloofd, heeft hij zich overgegeven.
Ja, en dat is denk ik ook, dat zie je ook in Paulus. En daarom is die situatie daarna niet meer hetzelfde als daarvoor. Omdat het idee wordt natuurlijk, omdat Christus ons voorgegaan is, wij eigenlijk per definitie anders in die situatie staan. Althans, voor zover je gelooft.
Ja, dus dat is de boodschap dat in de diepste vertwijfeling jij niet verlaten bent. Ja. In de diepste vertwijfeling jij niet geoordeeld wordt. Of in de diepste afgrond jij niet geoordeeld wordt. Want het oordeel, daar is Christus doorheen gegaan. Dus dat is de kern. Dus de angel, de vloek, zeg maar, is eruit. Ook uit het leven met al zijn pijn en al zijn gebrokenheid. Dat is natuurlijk een zaak van geloof.
Ja.
Maar het is ook een zaak die je, Paulus zegt, God heeft Jezus publiekelijk tentoongesteld. Hè? Dus hij heeft het daar, het kruis was op een kruispunt van wegen. Het was voor de gaande en komende man. Het werd publiekelijk. Ik heb zondag nog gezegd, het offer, het grootste offer werd niet op een soort heilige plek in de tempel gebracht. Het werd gewoon langs de straat op een kruispunt. Dus publiekelijk. Iedereen kan het horen. Dat is ook iets van de kracht daarvan. Van, er is er ooit één verlaten geweest met als gevolg dat voor ons er verzoening is. Dat er voor ons, dat die angel van vloek, oordeel, doem, dood eruit is.
Ja, dat
en
is
daar, de, zit het, daar zit de, ja. En het, daar zou ik nog één ding aan willen toevoegen, want dat is het ultieme wat op Goede Vrijdag gebeurt. Dat vind ik zelf altijd het, ik heb in Amsterdam wel eens gezegd, dan kan ik van de daken roepen, omdat het zo de liefde van God laat zien. Dat is dat op die dag, op Goede Vrijdag, dan komt de haat tot een hoogtepunt. Of tot een, net hoe je het wil zeggen, of tot een dieptepunt. Maar het explodeert aan alle kanten. Jood, heiden, iedereen hoont, smaalt, spuugt, scheldt, geeselt, slaat hem aan een kruis, weg ermee. Weet je wel, alle haat die je maar kunt bedenken, waarin die komt op Jezus terecht. Alle boosheid, alle frustratie, alle... En terwijl wij ons vergrijpen aan Jezus en daarin vergrijpen aan God, is Jezus degene die daar hangt, daar komt hij terecht, in totale verlatenheid. En dan als eerste zegt, Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan blijkt hij dus op die dag waarop hij het slachtoffer wordt van onze haat, het lam van God te zijn dat de zonde van de wereld draagt. Daar kan ik altijd, dat meen ik echt altijd, kan ik zeggen, ontroerd van worden. Dat moet je ook niet wegtheologiseren. Dat moet je zelfs niet in een dogmatiek proberen te vangen. Mm. Er is een ommekeer in die de mensen toen die dag ook niet gevat hebben. En altijd weer als je het bedenkt hoe God het kwade door het goede overwint. Waar wij hem de dood injagen, draagt hij onze dood. Waar wij hem verdoemen, zeg maar, want dat was het. Hè? Iemand aan een kruis slaan, dat is eigenlijk een verdoemen. Daar blijkt hij, en dan denk ik ook even aan wat later door Paulus wordt gezegd, een vloek geworden, zodat er voor ons zegen zou zijn. Nou, dat is een ommekeer die alles te boven gaat. Daarom is voor mij Goede Vrijdag, en natuurlijk is Pasen daar een bevestiging van, maar Goede Vrijdag is voor mij, ja, de dag, zeg maar. Hè, van,
maar meer nog dan Pasen?
Ja, Pasen is een bevestiging daarvan. Maar op Goede Vrijdag, daar gebeurt dus het is ommekeer. Ja. En aan het eind, als Jezus zegt, het is volbracht, dan scheurt het voorhangsel. Moet je voorstellen. Het voorhangsel was een 8 centimeter dik gordijn in de tempel. Kijk, en dat de evangeliën dat vermelden, ze kunnen dat nooit vermelden als dat niet ook een historisch
dat
feit
iets gebeurd
zou zijn.
Is,
want dan zou dat gelijk als een leugen ontmaskerd zijn geworden. Dus het scheurt staat er van boven naar beneden. Dat kon je niet scheuren, dat was een muur bijna. Hè? Een 8 centimeter dik gordijn, dat scheurt. Dat gordijn voor het heilige der heiligen was symboliek van schuld en oordeel. Van je kunt niet zomaar even binnenlopen bij God. Daarvoor zitten er veel tussen, zeg maar. Hè? De hoge priester mocht één keer per jaar achter dat gordijn. En dan werd de verzoening gedaan en dan kwam hij weer terug.
Was het heilige der heiligen.
Ja. En dan, hij sprenkelde dan het bloed op de ark van de bok die was geslacht. En dan kwam hij weer terug en dan zegende hij het volk. De Heer zegen u, hij beoede u. Die bekende zegenbeden. En dat voorhang, dat scheurt dus op die dag als een teken van de hemel. Van, je bent het oordeel voorbij. Er is toegang, er is ruimte. Dus in plaats van verlatenheid kun je thuiskomen.
Maar dat is natuurlijk ook de grote overgang van Jodendom naar Christendom.
Ja, dat is de grote overgang.
He, van de schuld en het oordeel naar de verzoening en de
vernieuwing.
Agape, de liefde.
Ja, ja. En die liefde komt dus, zeg maar,
want al zo lief heeft God de wereld gehad.
Ja, en dat komt dus op die Goede Vrijdag op een ultieme manier aan het licht. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Je kunt hem vertrappen zoveel je wilt. Maar weet één ding. De vertrapte is degene die voor jou gehangen heeft. En die opduikt, die zich aandient, die verschijnt. En het enige wat hij tegen jou zegt is, vrede voor jou. Wat je ook met mij hebt gedaan. En dat is ook de enige optie die God heeft. Mm. Want hij kan anders wachten tot Sint Jutemus, zou ik willen zeggen. Wij houden altijd de boot af, tenzij hij zelf voorbij komt en zegt, vrede voor jou. En daar vallen, dat is iets.
Nou, het is natuurlijk in de existentiefilosofie. Kierkegaard heeft natuurlijk heel zwaar op ingezet. Bij Heidegger is God verdwenen. Ben je ook heel wat kwijt, overigens, denk ik.
Ja.
Maar dat motief van die verlatenheid. Ik realiseer me ook nu ik het zo uitspreek. Het herhaalt zich natuurlijk ook nog. Zou je kunnen zeggen in het feit dat hij, wanneer hij voor Pilatus wordt geleid. Ja. Hè, want we slaan natuurlijk een paar dingen over. Ja. Nou, dat is onvermijdelijk in dit bestek. Maar daar wordt hij eigenlijk voor de Romeinse het rechter eigenlijk gebracht. Hè. Dan heb je, Pilatus kan ook recht spreken.
Ja. Ja, nou ja, dat is ook apart.
Hè, dus,
en dat gaat dus. En Pilatus, die is dus, die je zou zeggen van. Nou ja, die zou eigenlijk toch moeten zeggen van zo'n oproer.
Een beetje Joods interne aangelegenheid. Maar hij denkt dan natuurlijk, laat ik hem geeselen.
Ja.
Maar dat is ook niet genoeg. En dan laat hij het volk kiezen.
Ja, en dat is ook een misrekening.
Ja.
Want dan laat hij, was gewend iemand vrij te laten. Dus Barabbas.
Bij de Pesach. Dus dat is ook een soort.
Was een soort gunst.
Ja.
Laten we één gevangene vrij.
En daar zie je dat Christus eigenlijk ook afgewezen wordt door de meute.
Door de hele meute, want dan zeggen ze, Laat Barabbas los. En wat moet ik dan met hem, zegt Pilatus?
De moordenaar wordt vrijgelaten en Christus moet
gaan. En Pilatus die... Kijk, zo eerlijk is Pilatus. En dat is ook heel mooi natuurlijk. Want Pilatus die zegt tot 3 keer toe, ik vind geen schuld in hem.
Nee.
Ik zou niet weten waar ik deze man op moet veroordelen. Dat is natuurlijk apart. Hè? Dat de Joden zeggen, hij is des doods schuldig.
Ja.
Hij heeft God gelasterd. Hij heeft zich aan God gelijk gemaakt.
Ja.
Hij denkt dat hij de gezalfde is. Dus, en Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem. Laat dus weer zien dat het niet gericht is tegen de Romeinen. Hè? Dus dat is ook zo apart. Hè? Als je dat ziet gebeuren, van alles wordt omgekeerd bijna.
Ja,
wat de Joden zouden moeten zien, dat ziet dus die Pilatus. Nou, die Pilatus die komt er toch niet onderuit. Ik denk wel dat je kunt zeggen van, hij doet mee in het hele gebeuren om heel duidelijk te maken, hier wordt iemand onschuldig ter dood veroordeeld. Dus als het over verzoening hier gaat, of over vergelding, Jezus hangt er niet voor zichzelf.
Ja.
Hij hangt er, als het erop aankomt, nou ja, zoals het gezang heel mooi zegt, om onzentwil.
Nu is het opvallend, je hebt die film gehad van Mel Gibson, uit de katholieke traditie. Je ziet het ook in eigenlijk de katholieke weergave van de hele kruisgang.
Hmm.
Waarin een enorme nadruk eigenlijk ook op dat lijden wordt gelegd.
Ja, ja.
Dat is opvallend. In het Nieuwe Testament krijgt dat
heel weinig aandacht.
Dat is dus kennelijk niet de kern. Nee. En het is opvallend.
Want wij maken dat tot een zielig verhaal.
Ja, ja. Maar het leed zit hem niet zozeer in die geesteling. Of in die, natuurlijk, het wordt genoemd, maar dat is niet de kern. Het is wel opvallend, ik noem het ook, omdat het... Spengler heeft me daar de ogen voor geopend. Die zegt, wij, net als met Maria bijvoorbeeld, hè, dus die wij ook enorm gaan benadrukken in de Europese traditie, zo vanaf 1000. Dat is een belangrijke. Maar zie je ook dat lijden en die lijdensweg.
Het medelijden moet dan worden opgewekt.
En daar zit ook iets in van, dan ga je dat dus als mens. Dus ook langs dat spoor nadoen. Ja. Hè? Dus je ziet ook de hele, van bedelmonniken tot processies waarin zelfs mensen ook
in Latijns-Amerika
gekruisigd.
Ja.
Latijns-Amerika. Maar ook een enorme inspanning waarin dat, als het ware, de affirmatie van het lijden eigenlijk wordt. Ja. En dat is...
Dat is niet de boodschap.
Nee, het heeft wel een bepaalde psychische, laten we zeggen, effect en kracht. Maar dat is toch niet de boodschap.
Ik ben daar ook, ik ben als protestant daar ook niet zo bij opgevoed, zeg ik ook heel eerlijk. Dat lijden was er wel. Het lijden is onderdeel. Maar dat is niet het eigenlijke.
Daarom noem ik dus die verlatenheid. Ja. Omdat dat volgens mij
waar.
Een veel dieper motief
is. Dat is helemaal waar, want kijk... Jezus was natuurlijk niet de enige kruiseling. Laat eerlijk zijn. Er worden die dag nog een paar gekruiseld. En dat was gewoon een
orde van de band daar.
Ja. Dus dat is het bijzondere niet eens. Hoe triest en tragisch en pijnlijk en naar ook.
Ja.
Maar wat er door dat alles heen gebeurt. En dat vertellen al de 4 de evangelieverhalen. Ieder op een eigen wijze. Maar het eigenlijk is natuurlijk dat hier iets gebeurt wat niet... Wat uiteindelijk niet te bevatten is, niet goed te beschrijven is. En Jezus die schrikt dus ook niet terug zozeer voor het lijden of de geesel of noem het allemaal maar op. Maar voor die verlatenheid.
Ja.
Die verlatenheid, dat is heel kort gezegd de hel. Dat is de totale het duisternis, donkerheid. Dat is dat de aarde je eruit gegooid heeft, dat de hemel zich voor je afsluit. Dat is gewoon het niets. Het grote niets.
Ja.
Daar komt Jezus in terecht. En dat wordt dan later ook door een Paulus al heel snel verwoord als... Daar gebeurt iets. De wereld of ons bestaan, ons leven loopt op niets uit.
Ja.
Op het grote niets. Dat is het oordeel. Het grote niets. De totale leegte. Alle lichten uit. Alle liefde voorbij. En daar gaat Christus doorheen. En daar opent zich een weg. En opstanding betekent dat hij daar doorheen komt. Hij heeft ons niets. En daarmee onze hel of onze doem of hoe je het ook maar noemen wil. Dat is hij voorbij gekomen.
Ja, ja, dus daarin, psychisch gesproken, om het zo maar te noemen, heeft de mens dus enig houvast. Hè? Dus de christen althans, ja, dus die heeft daar enig houvast. In die momenten in zijn leven, waar dat niets zich op die manier openbaart. Ja, of die afgrond zich openbaart, die verlatenheid zich openbaart.
Ja. Maar ik denk ook wel, hè, dus niet alleen in de meest...
Ik begrijp wat je bedoelt. Het leven begint van daaruit opnieuw.
Precies,
natuurlijk.
Precies. Ja. Dus het is niet alleen dus maar dat je in de
dat is waar. Nou ja, we noemen het nu even. Kijk, wanneer we bij Pinksteren zijn en zo, kunnen we weer een ander verhaal houden. Maar dit is, ik benadruk dit nu even. We moeten toch naar de blijde boodschap. Hè? Want als het hier zou eindigen, dan was het een droeve geschiedenis. Terwijl het is het evangelie.
Ja.
Hè? Dus de ui, angelos. Hè? Ja. Dus de...
Ja, dus en dat is natuurlijk de opstanding. En nou ja, dat is natuurlijk ook een verhaal dat, laat ik even zo zeggen, van... iedereen die denkt, ja, dat konden de mensen vroeger geloven en wij geloven dat niet meer, dat is historische dwaasheid. Het hele evangelie laat al zien, toen konden mensen ook niet geloven, niemand had erop gerekend. Er gebeurt hier iets wat door alle berekeningen heen gaat en wat ook niemand had bedacht, wat ook niet leefde in de verwachting van mensen, zelfs niet van de volgelingen van Jezus. Dus Het is
ook gelogend, hè? Dus de ongelovige Thomas. Ja, die heeft eerst zelf zien.
En die soldaat. Dus het is. Ja. Nou, daar zouden we een hele apologie over kunnen houden. Gaan we denk ik niet doen nu. Want dat zou veel te ver voeren. Maar het is, ik zou bijna zeggen, apologetisch alle reden voor om te zeggen van hier is wel iets gebeurd wat ertoe doet. Zelfs, die ken je ook wel, die Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver. Mm-hmm. Ja. Die schrijft één alinea over Jezus.
Ja.
En hij schrijft wel precies de goede dingen over hem. Dat hij zeer veel aanhang had.
Uh-huh.
Dat hij zich uitgaf als de Zoon van God. Dat hij aan een kruis terecht kwam. En dat hij volgens getuigen opgestaan is uit de dood. Dat is het enige wat Jezus over hem schrijft. Dus wel apart.
Misschien dat is de paasmorgen. Wellicht dat paasmorgen. Jij zult preken op paasmorgen. Ja. Wellicht dat sommige mensen dit bekijken op paasmorgen.
Ja,
daar treffen de vrouwen zijn het.
Ja, dus de vrouwen. Dat is ook wel heel apart.
En dus dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Waarom zijn het de vrouwen daar? Maar die treffen het open graf aan.
Het mooie. Als het een verzinsel zou zijn, dan verzin je geen vrouwen als getuigen. Want met excuus aan alle vrouwen nu. Vrouwen die telden niet als betrouwbare getuigen in een rechtbank.
Destijds.
Ja, dus dat ga je niet. Als je een verhaal verzint, ga je dit niet.
Pak je precies de verkeerde groep eigenlijk. Ja.
Dus dan voer je andere mensen aan. Dus nou goed. Die vrouwen, maar het aparte is in al die verhalen. Opstanding is niet dat Jezus terugkomt uit de dood. Hè? Het is niet een levend geworden lijk. Opstanding is, het graf is leeg.
Ja.
Het graf, hij is door de dood heen. En hij is aan de andere kant opgestaan. Hij blijkt ook in een andere dimensie te leven. Want hij verschijnt ook terwijl deuren gesloten zijn. Dus niet door dichte deuren, dat is onzin.
Maar Jezus geestelijke komt werkelijkheid. Dicht.
Hij komt uit die andere werkelijkheid, die andere dimensie. Dus Jezus... Die is opgestaan in een andere dimensie. Wat mij betreft lichamelijk opgestaan. Lichaam en ziel horen ook bij elkaar. Dus dat niet alleen de ziel, dat zou het Griekse denken zeggen. Mm-hmm. Dus alleen de ziel die doet ertoe. Maar gewoon, hij is opgestaan in een andere dimensie. Een andere werkelijkheid. En vanuit die andere dimensie verschijnt hij. Maar hij verschijnt ook steeds ineens. En nou ja, daar zou je ook nog over door kunnen praten, maar... als we het dan over de hemelse dimensie hebben, of vierde dimensie, of weet daar ook natuurlijk wel het een en ander van, die kan zich hier openen. Dat komt later ook een paar keer in de Bijbel voor. En ik heb het zelfs wel eens ook met mensen meegemaakt, hoe dichtbij die andere dimensie is. Die opent zich en vanuit, ik kan niet naar die andere dimensie zelf toe, dus je kunt niet omgekeerd de beweging maken, maar Jezus die verschijnt terwijl hij door de dood heen is. Dus hij is iets voorbij gekomen. Hij is het bestaan wat aan kwaad en aan gebrokenheid en aan ziekte en dood onderworpen is, hij is daar doorheen. En dat is de boodschap van Pasen. En dan is ook dat iets van een geheimenis waar het...
Ook weer drie hè? Althans, vrijdag, zaterdag, zondag.
Ja, op de derde dag.
Op de derde dag.
Op de derde dag. En dat is ook niet voor niks, want dan ben je echt dood, volgens het Jodendom. De eerste dag, je weet maar nooit. De tweede dag blijf je nog hopen. De derde dag weet je, dit is finito.
Ja.
Dus ten derde dagen opgestaan, dat is ook dat hij kon niet schijndood zijn. Het was echt dood en begraven. En het is ook niet terugkeren uit de dood. Alle opstandingen daarvoor, dat was iets van terugkeren uit de dood.
Ja, zoals met Lazarus.
Ja. Ja. Maar hier is het door de dood heen, dus een nieuwe werkelijkheid, een nieuw leven. En daar gaat het hele Nieuwe Testament op door. En ja, al heel kort gezegd, dat is voor mijzelf ook de betekenis van kruis en opstanding. Dat heel kort gezegd, ik elke morgen bedenk van mijn leven is met Christus mee de dood ingegaan. En ik sta en met hem opgestaan. Ik sta in
dat is,
de vrede.
Dat is Paulus.
De vrijheid van God. Ja. Dus dat is het geheim van de doop ook. Hè? Dus onder water opstaan. Dus dat geeft een hele nieuwe inspiratie.
Nou, de wedergeboorte. Dat is natuurlijk
maar daar zouden we met de Pinkster nog eens over praten.
Daar moeten we zeker doen. Ik wil het hierbij afsluiten. Ja. Ik dank je weer voor
een mooi
en intens gesprek.
Was zeker intens.
Ik denk dat we toch wel al een kern geraakt hebben.
Ja. Zo. Nou ja, Goede Vrijdag, wat ik net al zei, dat is voor mij de meest intense dag. En ik ga vanavond ook preken, dus ik kijk er ook naar uit. Daar weer, en met name vanwege de geladenheid. Hier, dit is iets even van een totaal andere orde dan al het andere.
Ja.
Dus bedankt dat ik daar hier wat over kon komen vertellen. Mooi. Ja. Ja.
We hebben de Bijbel voor ons liggen, we hebben hem niet gelezen, maar we hebben er wel aan gerefereerd.
Zeker.
Dankjewel.
Dankjewel, hè. Hey. Ja.